Fijn, goedemiddag nogmaals. Fijn dat ik hier vanmiddag mag zijn. Het is een hele ingewikkelde vierhoeksruiling, geloof ik. Dat Hans Verbent zou naar Eemdijk gaan, als ik hier komen en dan Chris van Zwol zou bij ons spreken. Nou, ik weet allemaal niet meer precies. Maar ik vind het wel fijn dat ik hier vanmiddag bij u mag zijn. En ik wil vanmiddag graag preken over 2 Samuel 6, vers 1 tot 11. We gaan uiteraard het gedeelte ook lezen straks. En in 2 Samuel 6 staat het verhaal beschreven dat David de ark naar Jeruzalem wil halen. En die ark wordt door een kist gezet, of een kar gezet, sorry. En die kar die gaat op weg naar Jeruzalem, maar op een gegeven moment dreigt de ark van de kar te vallen. En Uzza die strekt dan zijn handen uit, wil die ark tegenhouden. En zijn beloning is dat hij ter plekke dood neervalt. Thema van dienst is getroffen door Gods heiligheid. Het is een bijbelgedeelte dat u wel de nodige vragen oproept. Over de heiligheid van God gaan we ook zingen, ook naar Votum en Zegenroet. Met gezang 145, alle 4e versen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En ik stel voor dat we de dienst, voor zover dat kan uiteraard, staande zullen beginnen. Er is genade. Er is genade voor u en er is ook genade voor jou. Genade en vrede van God, onze Vader, en van zijn Zoon, onze Heiland, de opgestane Jezus Christus. Thank you. Zullen de heren bidden. Vader in de hemel, hoe heerlijk is uw naam. Uw naam die Yahweh luidt. Heere, ik ben er, ik ben bij je. Uw heerlijke naam die laat zien dat u geen God van afstand bent. Geen God die ver weg in de hemel is en ons hier op aarde aan ons lot overlaat. Maar u bent de God die in verbondenheid met ons wil leven. En in Christus Jezus bent u naar deze wereld gekomen om bij ons te zijn. Om ons tot uw kinderen te maken. En we bidden, Vader, geef dat ook die boodschap vanmiddag weer mag klinken. Ook als we naar een moeilijk Bijbelgedeelte gaan. Een Bijbelgedeelte dat best vragen oproept. En daarom bidden we u, laat het licht van uw evangelie schijnen. Werk met uw geest in ons hart. Ook als we uit de Bijbel lezen, dat we daarin uw stem mogen horen. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Voordat we het Bijbelgedeelte gaan lezen, gaan we eerst met elkaar zingen gezang 158 als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangen wij, ja, naar God en naar zijn woord. Gezang 158, voordat we uit de Bijbel gaan lezen.
Bij Samuel 6, vers 1 tot 11. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerubs troont. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en reden hem weg op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen, Uzza en Achia, leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit, en David en de Israëlieten dansten voor de Heer, begeleid door allerlei muziekinstrumenten van hout en door lieren, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de orsen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plek Peres Uzza. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer. En hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom de Gattiet. De ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom en de Heer zegende Obed en zijn hele familie.
Ja, dank u wel. Ons Amenlied na de preek is uit de nieuwe psalmrijming, psalm 43, het tweede en het derde vers, psalm 43, vers 2 en vers 3. En deze preek was de derde preek in een korte prekenserie die ik over de ark heb gehouden in Spakenburg. En niet de ark van Noach, maar de ark van het verbond uiteraard. En de eerste preek ging over Exodus, waarin de Heere aan Mozes de opdracht geeft om die ark te bouwen. Tweede preek ging over dat de ark op het gebied van de Filistijnen was. En dat in Asdod de ark in de tempel van Dagon gezet werd. En dan kwamen de Filistijnen 's morgens in de tempel en lag het beeld van Dagon met zijn snuffert op de grond in een houding van aanbidding voor de ark. Nou, de preek van vanmiddag, de derde preek. En de laatste preek was uit Jeremia, waarin Jeremia zegt: er komt een tijd, dan zal de ark helemaal niet meer gemist worden. Want dan zal God zelf bij zijn volk wonen. Dit is de derde preek in die serie. Misschien goed om even te zeggen dat ik bij mijn preek ook altijd een samenvatting maak. Een preekblad. Dat is een A4'tje met een samenvatting dus. En een bijbelleesrooster met bijbelteksten die ook over het gedeelte gaan. Er zijn ook gespreksvragen op dat blad. Nou, wil je dat nou hebben, dan moet je op Google intikken. Preekblad Gertjan van Harten. En Gertjan gewoon aan elkaar. Dan kom je op mijn site en dan kun je dat, als je dat wilt, downloaden. Ik maak ook een podcast bij mijn preek. Die duurt ongeveer een kwartier. En in die podcast geef ik ook een korte samenvatting van de preek. En behandel ik ook een aantal dingen die ik in de preek niet kan behandelen. Als je een preek gaat maken, dan kom je heel veel tegen. Moet je selecteren. Wat neem ik wel mee, wat neem ik niet mee? Een klein voorbeeldje. Dit staat hier aan het eind van 2 Samuel 6 vers 11, dat de Heere Obed-Edom zegende. Nou, Obed-Edom was een Gattiet, was een Filistijn dus, een heiden. En uitgerekend deze heiden wordt door de Heere gezegend. Nou, wat betekent dat nou? In de preek zegt er eigenlijk niks over, maar in mijn podcast iets meer. Nou, wil je die podcast luisteren, dan moet je op iTunes of Spotify of waar je ook maar je podcast luistert, preekkast intikken, gewoon aan elkaar, preekkast. En dan dat kun je beluisteren als je dat wil. Dat wil ik van tevoren nog even zeggen. Ik wilde deze preek graag beginnen met een vraag. En die vraag, daar hoeft je helemaal geen antwoord op te geven. Maar even over nadenken als je zou willen. En die vraag is: mag je boos zijn op God? Dat is de vraag. Mag je boos zijn op God? Nou, ik weet vanuit het pastoraat wel dat dit een hele lastige vraag is voor veel christenen. Ze zeggen: boos zijn op God. Ja, God is groot, God is heilig, God is goed. Ik ben een zondaar. Hè? Wie ben ik om boos te zijn op God? Is dat niet oneerbiedig, boos zijn op God? Ik begrijp dat wel. En je zou zeggen: boos zijn op God. God heeft veel meer reden om boos te zijn op ons dan dat wij boos zouden zijn op God. Maar nog even helemaal los van de vraag of je boos mag zijn op God. Het is een feit dat je boos kunt zijn op God. Dus nogmaals, even helemaal los van de vraag of dat mag. Het is een feit dat je boos kunt zijn op God. De Bijbel die geeft er ook wel voorbeelden van. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes. De Heer had tegen Mozes gezegd: jij moet naar de farao toe. En je moet tegen de farao zeggen dat hij mijn volk moet laten gaan. En dan gaat Mozes naar de farao toe. En in de naam van de Heere zegt hij: u moet het volk laten gaan. En wat gebeurt er dan? De farao die pakt de Joden nog harder aan. En dan lees je in Exodus 5. Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de Heere. En hij zei: Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? En waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Ik ben niet in mezelf gegaan, ik moest van u. Ik sta er niet mijn eigen boodschap te verkondigen, namens u moest ik het zeggen. Maar vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, heeft hij het volk slecht behandeld. U hebt het volk niet bevrijd. Integendeel. En je proeft de boosheid, je proeft het verwijt van Mozes. Nou, je leest het ook in het tekstgedeelte van vanmiddag, hè, vers 8a. Daar staat: David werd kwaad. En er staat in het Hebreeuws: David werd heet in zijn gezicht. En wij zouden zeggen: hij werd wit heet. David die dacht: waar slaat het nou op? Ik wil de ark naar Jeruzalem brengen. Die ark dreigt kapot te vallen. Uzza wil de ark redden. En dan sterft hij. God, waar slaat dit op? En dat is het mooie aan de Bijbel. De Bijbel maakt het, om zo te zeggen, allemaal niet mooier dan het is. Maar de Bijbel is gewoon heel eerlijk. En de Bijbel zegt: geloven, dat kan schuren. Geloven is niet altijd gemakkelijk. Want er gebeuren allemaal dingen in het leven, ja, waar je boos om kunt worden. Het is niet eerlijk wat er allemaal gebeurt. Nou, als je kijkt naar de beelden van het Gazastrook bijvoorbeeld, afschuwelijk, ziekenhuizen worden gebombardeerd. Je ziet de kinderen lopen. Onder het bloed wordt gebombardeerd. God, wat slaat het op? Kun je boos om worden? Mijn vrouw die is op het moment ziek. Die heeft borstkanker. En die moest een serie, voordat ze aan de chemo begon, een serie van 20 bestralingen hier in Utrecht volgen. En dan kom je in het ziekenhuis. Dan zit je in de wachtkamer. En dan wordt er een bed binnengereden. Een kind van een jaar of 9, 10. Helemaal kaal. Kaal van de chemo. Dan denk je, wat slaat dit nou op, God? Dit kan toch niet? Een kind van 9 hoort lekker te voetballen. Die hoort belletje te trekken, in bomen te klimmen, weet ik veel maar wat. Die hoort niet kaal en ziek in een bed te liggen. Kun je boos om worden. We hebben een paar jaar geleden bij ons in de gemeente in Spakenburg een hele ernstige misbruikzaak gehad. Dat er in de crèche van de kerk meerdere jongere kinderen werden misbruikt. Dan denk je, God, waar slaat het nou op? Kun je zeggen, ja, dat heeft God niet gedaan. Dat heeft diegene die dat gedaan, die dat deed, heeft dat gedaan. En dat klopt. Maar God kan het toch voorkomen. Waar was God dan? Waarom greep God nou niet in? Kun je kwaad om worden. Heet, wit heet. Nou, dat zie je dus in de Bijbel ook. Dat mensen kwaad kunnen worden om dingen die gebeuren. Toen werd David kwaad. David werd heet in zijn gezicht. Wit heet. Of een ander voorbeeld, nog een Job bijvoorbeeld. Job die kreeg allemaal erge dingen te verwerken. En hij verloor zijn kinderen, vreselijk. Hij verloor al zijn bezit, afschuwelijk. Hij verloor zijn vrouw eigenlijk ook, want die was geestelijk, hè, staat niet meer op één lijn. En zijn vrouw die wilde dat hij God zou verlaten. En in het begin, dan kan Job het nog behoorlijk dragen, zou ik zeggen. Het is ontroerend, hè, hoe Job daarmee omgaat. Dat hij zegt, ja, zou ik het goede wel uit Gods hand ontvangen en het slechte niet? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer is hij geprezen. Maar diezelfde Job, die zegt aan het eind van zijn boek: u bent wreed voor mij geworden. Met al uw krachten hebt u zich tegen mij gekeerd. U zegt wel dat u mijn vader bent. En u zegt wel dat u bij me bent. En u zegt wel, ik zal je over het heen dragen. Ik zorg goed voor je. Maar u bent wreed. En uw krachten keren zich tegen mij. Nogmaals, de Bijbel is een heel eerlijk boek. En de Bijbel maakt iets mooier dan het is. En de Bijbel die laat zien dat geloven, ja, dat het allemaal niet zo mooi en vredig is als je nou wel eens kunt denken. Hè. Sommige dagboekjes leest bijvoorbeeld. En wij lezen aan tafel was van die dagboekjes. En nou ja, goed, ik wil niet te veel verkeerd van zeggen, maar soms is het allemaal zo zoetsappig. En het is zo mooi als je gelooft. En het geeft zoveel rust, het geeft zoveel vrede en het is allemaal prima. Alsof geloof een soort mooi aangeharkt tuintje is met allemaal mooie bloemen die prachtig bloeien en die heerlijk ruiken. Nou, vergeet het maar. Geloven dan soms net een tuin vol met onkruid en met distels. En je prikt je aan die bloemen in plaats van dat ze heerlijk ruiken. Geloven, dat is niet altijd gemakkelijk. Nou, vanmiddag kijken we naar een geschiedenis waarin we lezen dat Uzza getroffen wordt door de heiligheid van God. Nou, daar kun je wit heet van worden. Nou, dat is wel een beetje een anticlimax, hè? We hebben het gelezen. Het was allemaal zo heel mooi begonnen. De ark zou naar Jeruzalem gaan, prachtig feest. Veel mensen op de been, muziek, werd gedanst. Prachtig, goede sfeer. Totdat de ark van de kar dreigde te vallen. En toen, ja, toen was het feest echt in één klap voorbij. Vers 7 zegt, de Heere ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. Nogmaals, het feest is in één klap over. Onachtzaamheid. Uzza die was onachtzaam. Wat had hij gedaan? Hij had de ark aangeraakt en dat mocht niet. In nummerie 4 had Mozes precies opgeschreven namens God hoe je met de ark om moest gaan. En daar had de Heer gezegd, de ark die mag alleen vervoerd worden door de levieten. En niet eens door alle levieten, door een bepaalde tak binnen de levieten. En binnen bij die tak behoorde Abinadab niet. Dus ook Uzza en Achio die behoorden niet tot die tak van de levieten die de ark mochten vervoeren. En nummer 4 zei, als je die ark mee wil nemen, het werd natuurlijk, die wet werd gegeven tijdens de woestijnreis, die ark moest natuurlijk meetrekken met het volk, dan moet je het voorhangsel uit de tabernakel nemen, zegt nummer 4. Dan moet je die kist mee, moet je die kist inwikkelen. Dan heb je draagbomen, die moet je door de ringen die aan de ark vastzaten steken, en dan moet je de ark op je schouder nemen, en dan kun je de ark vervoeren. Nou, zo is het niet gegaan. En ze hadden de ark gewoon gepakt, op een kar gezet, tegen het gebod van de Heer in. En dan blijkt dus dat God dat niet verdragen kan. Het te weinig besef van Gods heiligheid, dat kan je leven kosten. En dat weet ik wel, dan zouden wij zeggen, ja maar kom op, zeg, is dat nou zo erg? Raakt die kist aan, oké. Dus zijn bedoelingen waren toch goed? Die kist die dreigde kapot te vallen. Dus de intenties van Uzza waren heel goed. Waarom maakt God daar dan zo'n punt van? Nou, dit gedeelte laat dus zien dat het God niet zozeer om de bedoelingen gaat. Dat God niet zegt, ik wil dat jouw bedoelingen goed zijn. Maar dat God zegt, ik wil dat je mij gehoorzaam bent. En wij zeggen het zo gemakkelijk, als je bedoelingen maar goed zijn, nou wat je dan verder doet, dat is niet zo erg, als je hart maar goed is. Maar dit gedeelte laat zien, God wil gehoorzaamheid. God vraagt niet of je bedoelingen goed zijn, God vraagt of je naar hem luistert. En dan zegt vers 9, toen werd David bang. Echt bang, want David, die beseft dan opeens, die heiligheid van God, die kan dodelijk zijn. En dan voel je natuurlijk de vraag wel aankomen, denk ik. Hoe zit het dan bij ons? Hebben wij nog wel voldoende besef van de heiligheid van God? Rekenen wij nog wel met een God die oordeelt, juist omdat hij heilig is? Hebben wij, ik zeg wij, het gaat ook voor mezelf, hebben wij niet een te therapeutisch godsbeeld? Maar God is toch liefde? En God is altijd bij je. En God laat je nooit alleen. En jij bent de paal in Gods oren. En God die zal je helpen. Je kunt het allemaal weer invullen. Er staat dat Uzza doorkliefd werd. Nou, wat dat precies is, weet ik niet. Ik stel mezelf altijd voor dat een soort bliksem getroffen werd of zo. En dood neerviel. Maar hoe dan ook. Uzza was onachtzaam. Hij rekende niet met de heiligheid van God. En het kostte hem zijn leven, getroffen door Gods heiligheid. En daar kun je bang van worden. Nou, in heel veel commentaren die ik gelezen heb bij de voorbereiding van deze preek, wordt er gezegd Dat dat de strekking ook is van, ja, van 2 Samuel 6. Dat God geen eigenwillige godsdienst wil. En je kent die term misschien wel, eigenwillige godsdienst. Het woord zegt al, eigenwillig. Je dient God wel, maar dan zoals jij het wil. En je wil God best dienen, je wil geloven, maar wel op jouw voorwaarden. Ja, dat is eigenwillige godsdienst. Je bepaalt zelf hoe jij God wil dienen. En ja, het is zo. De Bijbel verbiedt eigenwillige godsdienst. Absoluut. De Heer Jezus zegt zelf bijvoorbeeld: niet iedereen die Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van God binnengaan. Daar gaat het niet om. Nee, zegt Jezus, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Alleen diegene die mij gehoorzaamt. He, die mij dient op de manier zoals ik dat wil en niet op zijn eigen manier. Dus inderdaad, de Bijbel verbiedt eigenwillige godsdienst. Laat dat heel helder zijn. En toch ben ik ervan overtuigd dat in dit gedeelte het niet alleen maar gaat om, ja, je moet gewoon doen wat God van je vraagt. Kijk, God die vraagt nergens van ons blinde gehoorzaamheid. God vraagt overgave. Dus het gaat hier ook dieper dan, ja, doe nou maar gewoon wat God zegt. God maakt van ons geen afgerichte honden. Als God zo doet dat wij een bepaald gedrag vertonen. God zegt niet, je moet je wil uitschakelen, maar gewoon doen wat ik vraag en dan klaar. Nee, God vraagt overgave. Dat we hem vertrouwen, dat we echt vanuit liefde hem willen dienen. Dieper dus dan, doe nou maar gewoon wat God vraagt. Kijk, wat is er aan de hand? De ark die was 80 jaar in Baala. Dat weten we vanuit andere bijbelgegevens. Als je het combineert, ik zal het niet vermoeien met de berekeningen. Maar die ark had daar 80 jaar gestaan. In Baala. Een andere tekst wordt er gesproken over Kiriat Jearim. Dat is hetzelfde dorp. 80 jaar. En 1 Kronieken 13, waar dit verhaal ook, deze geschiedenis ook beschreven wordt, staat: ik, dat is David dan, stel voor dat wij de ark van onze God, waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben bekommerd, hierheen te halen. Dus David en die ark, ja, daar hebben we niet naar omgekeken. Die ark, daar hebben wij ons niet om bekommerd. Terwijl het niet zomaar een kist was. Nee, het was een hele bijzondere kist. De ark, zegt vers 2, waaraan een bijzondere naam verbonden is. Namelijk die van de Heere van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt. Die ark, ja, die stond symbool voor Gods aanwezigheid onder zijn volk. Die ark die trok mee door de woestijn als een teken dat God zegt, op weg naar het beloofde land. En op weg door de woestijn ben ik bij jullie, ik laat jullie niet alleen. Die ark, ja, daar woonde God als het ware in, daar troonde hij op. Ja, natuurlijk niet echt. Ja, God is te groot. God, ja, die laat zich niet kisten. Ja, als later de tempel gebouwd wordt, dan spreekt Salomo een prachtig en indrukwekkend gebed uit bij de inwijding van de tempel. En dan zegt Salomo, ja, Heere, u woont hier in dit huis. Ja, niet echt natuurlijk, want ja, dit huis kan uw heerlijkheid niet bevatten. Sterker nog, de aarde kan uw heerlijkheid niet bevatten. God is natuurlijk veel en veel groter. Maar die kist die stond symbool voor Gods aanwezigheid. Nou, wat was er aan de hand? David was net koning geworden. En hij had van Jeruzalem, een hoofdstad gemaakt. Hij had ervoor gezorgd dat er een prachtig paleis voor hem stond. En David, ja, die wilde dus de status van Jeruzalem vergroten. Niet alleen een politiek centrum laten zijn, maar ook een religieus centrum. Vers 9 zegt, toen werd David bang voor de Heere, toen Uzza dood was neergevallen. En hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heere ooit bij mij in Jeruzalem komen? Bij mij. Het ging David om zijn eigen eer. Het ging David om zijn eigen glorie. Jeruzalem, zijn stad. De stad die hij groot gemaakt had. Ja, die moest extra cachet krijgen, daar moest de ark ook bij komen. En dan steekt de Heer er een stokje voor. En de Heer zegt, ja, je kunt mij niet voor je karretje spannen. En je kunt mij ook niet om een karretje zetten. Je kunt mij niet manipuleren. Uzza, die wordt getroffen door Gods heiligheid. En zo worden wij mensen op onze plek gezet. God is heilig. Ja, als ik zeg God is heilig, dan besef ik niet eens wat ik zeg. Het is niet te bevatten, die heiligheid van God. We kunnen het wel zingen, God, u bent heilig. En dan kunt gemeen zingen. Maar wat we zingen, weet hij niet eens. Die heiligheid van God is zo ontzettend groot. En God is bijna in alles het tegenovergestelde van de mens. God is zonder begin, zonder einde. God is volmaakt. God is almachtig. God is groot. En wij, wij zijn niet oneindig. We sterven een keer. En we zijn niet almachtig. We kunnen heel veel dingen niet. En God is heerlijk. Wij hebben heel veel donkere kanten in ons hart. En wij moeten echt onze plek kennen richting God. God is er niet om ons te dienen, maar wij zijn om God te dienen. En wij kunnen er wel eens heel subtiel omdraaien. En dan is God er voor ons. En dan moet God mij een goed gevoel geven. En dan moet God mij een positief zelfbeeld geven. En God moet ervoor zorgen dat ik rust heb, dat ik vrede heb. Ja, maar het draait niet om ons. God is er niet om ons te dienen, wij zijn er om God te dienen. Dus dit gaat dieper dan, doe nu maar gewoon wat God van je vraagt en dan is het wel goed. Nee, we worden hier op onze plek gezet. Ken je plek. Het draait in het leven niet om jou, het draait om de Heere. David is bang en hij wil de ark niet meenemen naar Jeruzalem. Hij denkt, als die ark meenemen naar Jeruzalem, kan er wel meer doden kosten. Is mij te gevaarlijk. Laat die ark maar achter. En hij brengt hem bij Obed-Edom. En dan lezen we dat de Heere het huis van Obed-Edom en zijn hele familie zegende. Oftewel, de heiligheid van God is geen reden voor de Heere om geen contact te zoeken met mensen. Die heiligheid van God betekent niet dat God zegt, ik ben heilig, jullie zijn onheilig. Ik wil maar geen contact met jullie. Ik neem afstand van jullie. En voor Obed-Edom was die heiligheid van God geen bedreiging. Nee, voor Obed-Edom was de heiligheid van God een bron van zegen. En God is een God die wil zegenen. En er is een enorme kloof tussen God en mens, zegt de Bijbel. En die kloof die is zo groot, het hele Oude Testament laat keer op keer zien. Wij mensen kunnen die kloof tussen God en ons niet overbruggen. Kunnen we niet. Alle pogingen van mensen lopen dood. Abraham, gelovig man, wordt als voorbeeld genoemd, een voorbeeldgelovig in Hebreeën. Maar ook Adam kon die kloof tussen God en mens niet overbruggen. Ook Adam zondigde. Koning Salomo hetzelfde, een wijs man. De gezalfde des Heren. Dan moet je lezen hoe hij zijn leven beëindigde. Hij ging altaren bouwen, offerhoogte voor afgoden. Zelfs voor afgoden waar kinderen levend aan geofferd werden. Ook Salomo kan de kloof tussen God en mens niet overbruggen. Het volk Israël kon het niet. Ze werden in ballingschap gevoerd. Het hele Oude Testament laat keer op keer zien. Die kloof tussen God en mens kan door ons niet overbrugd worden. Als God niet zelf ingrijpt, als God zelf niet die kloof overbrugt, dan blijft die kloof bestaan. En dan komt dat heerlijke evangelie dat zegt dat God de kloof zelf overbrugd heeft. Dat hij die kloof overbrugd heeft door mens te worden. God werd mens. Toen Jezus Christus op aarde kwam, toen kwam God zelf op aarde. En niet om ons te vernietigen. Niet om ons te treffen met zijn heiligheid. Maar hij werd mens om onze onheiligheid weg te nemen. Hij werd mens om alles wat er in ons leven niet deugt, om dat voor zijn rekening te nemen. Om al onze onvolkomenheden, al ons kleingeloof, ons ongeloof, ons falen, onze onheiligheid, om dat weg te dragen aan het kruis op Golgotha. God werd mens. Jezus Christus kwam naar de aarde om ons tot Gods kinderen te maken. Kinderen waar God voor zorgt. Getroffen door Gods heiligheid, moet je nou bang zijn voor die heiligheid van God? Nou, het antwoord is ja. Als jij geen boodschap aan het evangelie hebt, als jij geen boodschap aan de heiligheid van God hebt, dan heb je genoeg redenen om bang te zijn voor God. Want dan is die heiligheid dodelijk. Maar je hoeft niet bang te zijn voor Gods heiligheid als je getroffen bent door de boodschap van Jezus Christus. En als je in Jezus Christus en in zijn leven en in zijn werk en in zijn opstanding iets geproefd hebt van Gods liefde en Gods genade. Want kijk nou eens goed naar het leven van Jezus. Dan zie je dat God een God is die, ja, die onze schuld vergeven wil. Dan zie je dat God een God is van genade. En een God van liefde. Ja, dat zie je niet altijd als je kijkt wat er allemaal in je leven kan gebeuren. Maar dat zie je als je kijkt naar Jezus Christus. Als je daardoor getroffen bent. Als je in Jezus Christus, in de boodschap van het evangelie, Gods genade en Gods liefde hebt gezien. Ja, dan verdwijnt de angst voor God. Want dan weet je, God is niet een afstandelijke God. Een God die uit is op een ondergang. Maar God is mijn hemelse Vader die alle onheiligheid in mij weg wil nemen. En als je ziet dat God je Vader is, dan kun je heel veel vragen hebben. En dan kun je heel veel vragen blijven houden, absoluut. Ik zei het al, geloven, dat is niet altijd een mooi aangehakt tuintje. Maar als je God als Vader ziet, dan helpt dat wel om te gaan met gevoelens van boosheid. Kijk, wij hebben een zoon met het syndroom van Down. En die eet het liefst poffertjes, of pannenkoeken, of patat, of pizza. De 4 P's. Pannenkoeken, poffertjes, pizza, patat, liefst alle 4 tegelijk. En hij drinkt ook nog liefst 2 liter cola bij. Dat is zijn ideale avondeten. Nou, ook ochtendeten denk ik, dat eet hij het liefst. Nou, je begrijpt, dat krijgt hij natuurlijk niet van ons. Dat zou wat zijn. Hij krijgt niet van mij iedere dag pizza, poffertjes, patat en pannenkoeken en 2 liter cola. Ik geef het hem niet omdat ik een hekel aan hem heb. Ik geef het hem niet omdat ik slecht voor hem zorg. Nee, ik geef het hem niet juist omdat ik als vader heel veel van hem hou. En omdat ik als vader weet, jongen, dat is helemaal niet goed voor jou. Kijk, hij ziet dat niet, hij begrijpt dat niet. En zo kunnen we ook heel veel dingen van God onmogelijk begrijpen. Als God als Vader bepaalde dingen ons leven toelaat, dan denk ik, God, er slaat me op. En zeg God, nou, vertrouw me nou maar. Jij hoeft mij niet te begrijpen. Je kunt me ook niet begrijpen. Ik ben de heilige God. Mijn wegen die zijn veel groter dan jouw wegen. Je kunt me niet begrijpen. Misschien zelfs wel een vorm van hoogmoed. Dus wij denken dat we God begrijpen. Maar God vraagt vertrouwen. Leg je leven maar in mijn hand. Dus als je God als Vader ziet, en als je ziet wat Jezus gisteren allemaal voor ons gedaan heeft, nogmaals, dan heb je echt geen antwoord op al je vragen. Sterker nog, je levert misschien wel meer vragen op. Maar het kan je wel helpen om te gaan met je gevoelens van boosheid. En ik wens iedereen, ik wens u, ik wens jou, ik wens het ook mezelf toe, dat we op zo'n manier getroffen worden door de heiligheid van God. Dat we getroffen worden door die boodschap van vergeving en genade. Dat we getroffen worden door Gods bewijs van dat hij liefdevol is. Als we kijken naar Jezus Christus. Ik hoop dat we zo getroffen worden dat we zien dat God een God is. Die volmaakt heilig is. En die in zijn heiligheid ons wil zegenen. En ons tot zijn kinderen wil maken. Nou, getroffen door Gods heiligheid, daar kun je echt wit-heet van worden. Daar kun je ook heel bang van worden. En zo worden we op onze plek gezet. Niet door een afstandelijke God, maar door de Heere die ons wil zegenen. En die in en dankzij Christus Jezus onze Heer is. Amen. Ook in deze dienst willen wij weer ons gemeenschappelijk geloof belijden in de drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En vanmiddag doen we dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Een belijdenis die al bijna 1700 jaar oud is. Zo lang belijdt de kerk dit geloof al. En willen aansluiten dan zingen uit het liedboek gezang 457. Heilig, heilig, Heer God. Almachtig, een gezang over Gods heiligheid. En zullen we, voor zover het kan, bij het belijden ook gaan staan. En met de geloofslijns van Nicea belijden wij met de kerk van alle tijden, de kerk van alle plaatsen, dat wij geloven in één God. Dat is de almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, maar niet geschapen. Hij is één van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. En ter wille van ons behoud en ter wille van ons mensen is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Wil ik graag met u bidden. Zijn er nog bid- of dankpunten die u wilt aandragen? Nee. Dan ga ik u voor in gebed. Grote God, wij loven en prijzen u. U bent heilig en hoog verheven. U laat niet los het werk wat uw hand begon. Dank u wel voor uw betrokkenheid op ons leven, voor uw nabijheid. Heer, we danken u voor de vele zegeningen die u ons heeft geschonken. Dank u wel voor het leven dat we van u kregen, te midden van uw prachtige schepping. Bedankt voor regen en wind, bomen, gras en mos, voor brood, een enorme rijkdom aan eten en drinken, voor warme huizen en bedden, voor familie en vrienden. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen, dat u zich heeft geopenbaard in uw woord en dat u mens werd, Heer Jezus. Bedankt voor uw reddende offer. Heilige Geest, we danken u ook dat u ons ontvankelijk maakt voor het evangelie en onze harten opent voor God en voor elkaar. U wordt ook trooster genoemd. Het troost ons in onze moeite. Pleit voor ons en bid toch voor ons met woordloze zuchten. Heer, vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Vernieuw onze harten, zodat we de gaven van de liefde mogen krijgen en barmhartige, zachtmoedige en geduldige mensen worden. Help ons ook uw genade te accepteren. Doe onze zonden van ons weg, zo ver als het oosten is van het westen, zodat we ze ook mogen loslaten. Heer, bevrijd ons zo van de macht van de zonde. Heer God, we willen alle ellende en verdriet dat deze wereld doordrenkt bij u neerleggen en u bidden om verlossing. Wilt u zijn bij wanhopige mensen in uitzichtloze situaties? Mensen in oorlog die verteerd worden door angst. Mensen die zoveel pijn hebben of al zo lang ziek zijn en geen uitweg meer zien. Heer, we bidden voor mensen die worstelen met trauma's en mentale gezondheidsklachten. Geef toch verlichting en geef mensen toch het besef dat ze geliefd zijn door u, dat ze ertoe doen. Heer, wilt u zijn bij die verschrikkelijke brandhaarden van geweld en vernietiging op deze wereld. In Oekraïne, Israël en Gaza. Op zoveel plekken in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika zijn mensen arm en kwetsbaar. Ontfermt u zich toch. Heer, wilt u bij uw gemeente zijn, bij uw wereldkerk. Bedankt voor deze dienst vanmiddag, dat we uit uw woord mochten horen. En laat onze aanwezigheid in de wereld zijn als een licht voor de mensen, zodat we met recht het zout van de aarde kunnen worden genoemd. Gaat u toch met ons mee komende week, om Jezus wil. Amen.
We zullen na het collectemoment met elkaar zingen, tot slot Psalm 68, vers 8, geloof zij God met diep ontzag. Ja, dat is een geweldige belofte. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En in dat geloof en dat vertrouwen mogen we de zegen van God ontvangen en die al zingend ook beamen. Want de Heere, hij zegent u en hij zegent ook jou. De Heere, hij beschermt je. De Heere laat het licht van zijn gelaat over je schijnen en hij is je genadig. En de Heere wendt je zijn gelaat toe. Moet je indenken, hij kijkt naar je. Vol genade, vol liefde, vol ontferming, vol bewogenheid. En hij geeft je vrede.